Welkom bij de paddock, iedereen. Zoals na elke grote prijs praten wij op maandag over de Formule 1. En vandaag gaan we het over de Grand Prix van China hebben. Die werd afgelopen weekend gereden voor de eerste keer in 5 jaar tijd. En het was meteen het eerste sprintweekend van het seizoen. Maar het heeft niet voor verrassingen gezorgd. Max Verstappen was de snelste, zowel in de sprintrace op zaterdag als in de traditionele race op zondag. Gelukkig is er meer om over te praten dan de eerste plaats alleen. Er is bijvoorbeeld Sam de Jonge. Dag Sam.
Hey.
Je hebt heel het weekend hier gezeten.
Yes.
Heb je een beetje geamuseerd, ondanks de voorspelbare winnaar?
Het was inhoudelijk misschien niet altijd even interessant. Ik denk dat er wel een aantal parameters hebben meegespeeld, zoals de regen in die shootout, kwalificatieshootout voor de sprint, die best wel interessant was. En aan de race zelf, door de safety cars en een aantal andere elementen, is het wel interessant geworden. Maar puur op het snelheidsverschil tussen Red Bull of Max Verstappen en Red Bull en de rest, dat is niet veel beter geworden.
Wel leuk dat er opnieuw geraced werd in China. Het ziet er een heel tof circuit uit. Jij als racer, hoe kijk je daarnaar? Wat maakt dat zo uitdagend daar?
Ja, ik heb er ook over nagedacht, want meestal als je zo lang of een aantal keer op een circuit rijdt of Formule 1 rijdt een aantal keer op dezelfde circuit, dan kan je dat zo wat beu worden. Nu, omdat het zo lang geleden was, was dat terug leuk. Maar dat geeft ook zo terug een beetje zo, ik weet niet, iets nostalgisch naar vroeger. Want dat zijn wel circuits waarvan je voelt dat die gemaakt zijn voor racewagens. En dat is niet zo per se met de nieuwe circuits en heel veel straatcircuits die erbij komen. Dan zie je de Formule 1 groter, zwaarder, lomper worden qua auto's. En ze maken niet per se circuits die dat beter maken dan om naar te kijken. En ik vind bij Shanghai vind ik dat wel leuk om te zien dat dat toch wel bij elkaar past.
We zitten hier niet met twee. Je hebt iemand meegebracht.
Ja. Iemand vanuit het wereldje. Hè. Dat is altijd fijn om zo'n weekend te dissecteren op die manier. En vandaag gaan we Jos masterclass geven. Dus voilà, welkom.
Dag Jos.
Begint goed.
Ja. Wat vind jij van het circuit in China?
Eerst en vooral, als je daartoe komt, dan dat gebouw, dat is iets ongelooflijks. Dat heeft een paar geometrische, weinig precies gedefinieerde vormen, maar dat is ongelooflijk spectaculair mooi gebouw. En niet te gestaan, in het al ondertussen 20 jaar oud is ongeveer, ziet dat er nog altijd goed uit ook. De piste zelf lag vroeger een half uur rijden uit de stad, of toch van de luchthaven, en daarvan waren de laatste 20 minuten door de velden. Nu ligt de stad daar rond. Dat is ongelooflijk. Shanghai is gegroeid aan een ongelooflijke snelheid, ongeveer die van het rechtstuk in Shanghai. En, de piste zelf, Sam zegt daar, echt de piste gebouwd voor racewagens. Racewagens doen niet zo graag van die bochten die blijven duren, zoals 1, 2 ja. en 12, 13. Hè. Dat, niet te gestaan dat die twee bochten, gezien van op de maan, lijken die een beetje hetzelfde, maar die zijn eigenlijk elkaars tegengestelden. En dat maakt het wel een klein beetje interessant. Mag ik nog verder gaan?
Je mag zo hard verder gaan als je wil, we hebben tijd.
1-2 is een bocht die alsmaar tighter wordt. Sluit. Ja. En dat gaat in de linkervoerband zitten. En daarvoor moet je, laat ons zeggen, we hadden het er straks voor de show begonnen, eventjes over een diff van differentieel van Sam zijn auto, maar een open diff in off-throttle. Terwijl dat 12-13 is het opposite, ziet er een beetje hetzelfde uit, maar het is op, want het is een bocht die open en open en open gaat, waar dat je dus de achterband, de linkerachterband vooral stresseert, energie van verwacht. En daar moet je dus weer een dicht diff hebben om tractie te hebben, maar dat dichte diff gaat je ook weer onderstuur geven. In dat opzicht heeft Tilke daar, bedoeld of niet, dat weet ik niet, maar wel iets interessants in elkaar gestoken. Maar auto's zijn echt niet gebouwd om 300 graden bochten te maken, hoor. Dat is een horror story voor zowel de banden als voor sommige onderdelen van de mechaniek, in dit geval vooral de differentiële.
Maar dan los je dat dan op om een goede balans in die wagen te voeren?
Een compromis accepteren.
Ja. Dat is de enige optie gewoon.
Ja, een goed compromis. Pardon, wacht. Ik was eventjes in mijn eigen dingen aan het denken. De laatste keer dat ik er geweest was, was ik daar met een sportscar. En daar heb je niet dezelfde 37 knopjes op je stuur dan in een Formule 1-auto vandaag. Dus de Formule 1-piloten vandaag rijden wel degelijk met een totaal andere setting in bocht 1-2 van hun differentieel dan 12-13, om maar iets te zeggen. totaal iets anders.
Dat is handiger daar.
Pardon?
Iets gemakkelijker daar om het...
Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja, voor de track engineer heel wat gemakkelijker. Hè. Trek uw plan, doe maar. Hè.
Het is duidelijk ook allemaal heel gemakkelijk voor Max Verstappen. Die had wat moeite tussen aanhalingstekens vrijdag in de kwalificaties, of in de sprintkwalificaties. Maar daarna was het echt smooth sailing. Hè. Zaterdag wint hij de sprintrace. Mm. Hij is de snelste in de gewone kwalificatie met een quasi foutloos rondje, wat we gezien hebben. En dan zondag ook. Er was één safety car, één virtual safety car. En maakt niet uit wat er gebeurt vanaf dat ze terug beginnen racen. Dan is die in no time 1 seconde weg. En dan bouwt dat op en bouwt dat op. En niemand komt er gewoon aan.
Nee, ik denk in die kwalificaties was een beetje het ding dat die Red Bull de banden iets minder snel opwarmt. En dat
zeker op vrijdag.
Wat moeilijker grip vindt in die manier. Op een circuit dat daar vrij slippery is. Ze hebben daar een soort van coatinglaag over gelegd. Dus het is niet geresurfaced. Dat is een groot verschil. Maar er ligt wel een laag over. En uiteindelijk zag je denk ik wel op zondag dat er een soort van racelijn was ontstaan. Zeg je dat het een lichtere kleur had eigenlijk. Meestal is het andersom. Is het buiten lichter en de racelijn is door rubber gevormd. Maar ik denk dat de reden is vooral, want eens dat er wel grip kwam en het werd minder slippery, dan kwam die Red Bull terug tot zijn recht en dan was er niks aan te doen. Hè.
Ja, want we zijn nu 5 grote prijzen ver. Ja, we zijn 5 grote prijzen ver. Kunnen we nu al zeggen dat de wereldtitel Max Verstappen niet meer mag ontglippen als er geen grote ongelukken gebeuren?
Dat had je mij voor het seizoen al kunnen vragen.
Ja,
natuurlijk. Je weet nooit. Er kunnen altijd verrassingen gebeuren. Nee, je weet nooit.
Ja, laat ons hopen dat er nog verrassingen komen. Maar
als je ziet hoe de machtsverhoudingen nu zijn. Als je ziet hoe die nu zijn, die machtsverhoudingen, na 5 grote prijzen.
Ja, spectaculair. En chapeau voor Red Bull. Hè. Ja. En Max, uiteraard. Hè. Niemand kan eraan. Hè. Nee.
Maar is eigenlijk ook iets dat dan eigenlijk niet valt op te lossen tijdens het seizoen?
Absoluut niet.
Nee.
Zo'n groot verschil. Nee, dat is niet bij te been. Moeten we ook niet vergeten. We zitten in een regime van budget cap. Hè. De wereld is veranderd door updates. Als je krijgt de lijst toe van updates die teams brengen. Well, 4 of de 5 teams hebben niks. En dan zijn er 2 die een paar kleinigheden hebben, ja. Of 1 kleinigheid, zo ergens een vleugeltje bovenaan de headrest of zo. En dan zijn er 2, in dit geval Haas en Alpine, die dit weekend een behoorlijke step gedaan hebben. Maar dat is ook niet hetzelfde als het ooit was. Hè.
Ja, wat je ook voelt in dit geval is... Het lijkt alsof de andere teams en vooral de andere rijders zich daar ook bij neergelegd hebben. Dat niemand zelfs Max Verstappen wil proberen uit te dagen, omdat ze toch beseffen, ja, het gaat toch niks uithalen. Zo komt het over als je kijkt naar de races dit seizoen, voorlopig.
Ja, ik denk dat je deels gelijk hebt, maar er zijn toch nog wel piloten die naar het weekend toe leven en zeggen van, kom aan, we gaan ervoor. Kijk, vorig jaar, welke Grand Prix was dat de Red Bulls er in één keer... totaal niet bij waren om
Singapore,
helemaal voor te rijden. Singapore. In Singapore gebeuren al een eigenaardig ding. natuurlijk, dat zal misschien ook nog wel een keer komen. Trouwens, we hebben een dubbel zege van Ferrari toch gehad, niet zo lang geleden. Dus wel wat hoop op dat soort events, die zal nog wel leven. Maar er is niemand die denkt van dat hij dit jaar nog wereldkampioen wordt. Ja. In plaats van Max Verstappen, dat bestaat niet.
Ja, ik snap dat gevoel heel goed. Van als je weet dat je niet kan winnen, puur omdat de machine waar je in zit niet snel genoeg is. Goh, ja, ik denk dat een racepiloot, zeker op dat niveau, je bent een professional, ik denk dat je altijd wel probeert alles eruit te halen. Maar natuurlijk, het ultieme is het eigenlijk in sport winnen. Hè. Als je weet dat er niet in zit, dan misschien dat het vuur wel een klein beetje dooft.
Het is jammer erger. Hè? Het is, we hebben nog 19 grote prijzen, hè?
Ja, maar je moet zo negatief niet zijn.
Dat is niet negatief. Het is, ik wil net zien dat er mensen zijn die denken, we kunnen Max Verstappen op de baan uitdagen. Ook al is het niet zo dat er iemand zoveel lef heeft of een beetje waanidee heeft. En denk ik, kom, fuck it, ik ga het Max moeilijk maken.
Ja, maar er komen nog Grand Prix, zoals Sam daar straks zei, die stratencircuits enzovoort, waar je dan een keer in qualifying ook tegen de muur kunt zetten. Zelfs Max, ooit in Monaco. Er zijn nog dingen die... Er zullen nog drama's gebeuren, laat ons zeggen.
Daarom zonder ongelukken.
Maar natuurlijk, bij Max is juist daar waar dat er niet te veel drama's gebeuren. Hè. Ja. Vooral een zeer reliable car. En Max zelf maakt bijzonder weinig fouten.
Ja.
Misschien ook omdat hij niet eens tot het alleruiterste moet gaan. Hè. Laat ons toegeven, in een qualifierronde doet hij zeker en vast extreem zijn best. Hè, want dat is ook de total joy van
het mooiste moment van het
mooiste moment van het raceweekend, ja. Toch voor veel piloten. En de perfecte lap aan 101% van de auto rijden, bij elkaar rijden, dat is een great joy. Maar ja, een keer dat er iemand in de zomer bijvoorbeeld met een update komt en Lando Norris of zo wat komt zeer dicht in de buurt, ja, dan gaan we ook weer een beetje een andere Red Bull misschien zien en ja. Een beetje een andere... Dus ik heb wel nog hoop dat we mooie races gaan krijgen. En ik zal ze niet allemaal winnen.
Dat is belangrijk.
Maar het wereldkampioenschap...
Dat is wel belangrijk dat er hoop is voor mooie races. Dat is voilà, heel belangrijk. Voilà, ja. Voilà, leuke sprintraces kan ook. Het is het vierde jaar dat we sprintweekends hebben. Ja. Het vierde jaar dat we een volledig ander format hebben. Nu is het op vrijdag sprintkwalie, zaterdag eerst sprintrace, dan de gewone kwalificatie, zondag de traditionele race. Wat vinden jullie van het vernieuwde format?
Goh, ik vind het goed dat het tenminste al gescheiden is van elkaar. Uiteindelijk wordt afgewerkt in een logische, chronologische vorm. Ik vind het ook goed dat Parc Fermé vrijkomt na die sprintrace. Wat maakt dat als je ziet in de sprintrace dat je nergens bent of te veel banden verbruikt, of zodat je tenminste de kans hebt om een beetje iets aan te passen. Dat geeft ook de kijker thuis wel hoop dat het iets anders in elkaar gaat zitten op zondag. Dus dat vind ik goed. Ik vind nog altijd wel dat er te weinig incentive aan vasthangt in die sprintrace. Er is... Goh, die eerste paar ronden vond ik nu wel best oké. Okay. Zeker de start, er waren toch wel wat risico's die genomen werden. Maar dan zie je op een race van, wat is het, 19 ronden ongeveer, dat er toch wel weer aan bandenmanagement moet worden gedaan misschien. Maar dat maakt... Oh. Allee, ik denk dat dat een stuk ligt. Ik heb sowieso een probleem met hoe die auto's vandaag de dag zijn. We lieten beelden zien van Michael Schumacher, zijn laatste overwinning. En als je dan naar de verhouding van die wagens kijkt, dat klopte gewoon veel beter. Dat was kleiner, er viel meer mee te doen als racepiloot, ook om aan te vallen. Dat vind ik sowieso in de hedendaagse Formule 1 minder het geval. En dus komt dat ook minder tot uiting in sprintraces. Je kan niet heel veel gaan aanvallen, want dan heb je direct weer je banden te veel opgewaard. Dan gaan die meer verbruiken. Het is iets te veel uitgerekend voor mij soms.
Ja, kan niet veel beter zijn dan dat. Dat is zo. Het is inderdaad een zeer perfecte wereld natuurlijk. Waar dan de laatste kwalificeerde in Q1 op 18e van de eerste of zwart. Hè. Ik bedoel, echte slechte auto's zitten er natuurlijk niet tussen.
Nee.
En iedereen rijdt inderdaad op dezelfde banden. Ooit hadden we tire wars in F1. Dat was quite exciting sometimes. Maar ja, dat is allemaal weg natuurlijk. Hè. En dan inderdaad is een zware, perfecte auto op die banden moet zo gereden worden. En als je iets anders doet, betaalt je de rekening 3 bochten verder of 3 ronden verder.
Maar het format zelf, wat vind je daarvan?
Ik vind... moest ik fulltime in F1 zitten, zou ik daar niet zo happig op zijn. Maar ik denk dat de Formule 1 heeft al lang begrepen dat ze toch hoofdzakelijk voor de show moeten zorgen. En daarin denk ik dat dat wel past, omdat een voor mij sterk argument is, er is maar één free practice en die is niet eens 90, die is maar 60 minuten, denk ik. En dat is inderdaad, als track engineer, als hele technische crew achter, dat is echt niet veel. En zeker niet op een circuit waar dat je kunt gesimuleerd hebben als je wilt, maar de eerste free practice waren ze, ik denk, 8 seconden achter de snelste rondetijd van dat circuit, ligt nog altijd van Schumacher in 2004 of zo.
Ja, het was veel rapper in ieder geval.
Ja, dan kun je niet simuleren. Dan heb je een coefficient of friction dat 30% ernaast zit of zo. Dat klopt er niks meer van u. Dus, dus moet je in dat uur heel veel leren. Maar het is maar een uur.
En dat creëert
En dat is dan... Element. En dan regent het nog enzovoort. Ja. Dat heeft met het format niks te maken, zo het schijnt. dat brengt dan nog een klein beetje...
Excitement, ja.
Ja. Excitement.
Maar die regen heeft het wel tof gemaakt. Het heeft niks met het format te maken. Maar het was wel leuk dat we die vrijdag die verschillende weersomstandigheden hadden in de verschillende kwalificatiesessies. Q3 was fantastisch om te zien daardoor.
Ja, maar lacht als ik zeg dat heeft met het format niks te maken waarschijnlijk. Maar Bernie bijvoorbeeld, Ecclestone, die heeft daar ooit wel degelijk hardop over nagedacht om een of andere sessie of een deel van de race of een deel van het circuit nat te spuiten. Hè? Ik bedoel, dat heeft wel ooit op tafel gelegen. Hè? Iedereen zei, zij te oud nu, je mocht nu naar huis gaan, naar Brazilië. Maar dat heeft ooit heeft men daar hard op over nagedacht. Hè?
Maar... Ja?
En inderdaad, regen brengt altijd excitement. Ja. In Formule 1, zeker een vast.
Dus je zegt eigenlijk dat idee van Bernie is goed doorvoeren.
daar ga ik mij niet over uitspreken. Maar nogmaals, het format. Ik vind dat het... toen dat aangekondigd werd, dan dacht ik... Boah, waar gaan we nu aan beginnen en zo. Maar uiteindelijk voor het weekend, ja, waarom niet? En eigenlijk heel wat van die sprintraces, misschien heb ik ze allemaal gezien, die zijn wel... beter geweest dan dat ik meestal verwacht. Ja.
Doorheen de jaren worden ze ook beter. Als je dat vergelijkt met de eerste die er waren, vorig seizoen hebben we echt leuke gezien. Deze, ik vond die niet teleurstellend, allesbehalve.
Maar dat kwam toen omdat je echt niks fout moest doen, want het was de grid van de echte Grand Prix waar de punten te raken vielen.
Klopt.
Ja, dat is natuurlijk... dat is nu anders natuurlijk.
Ja, iets minder druk opgezet.
Ja.
De verrassing op vrijdag, buiten de regen, was dan Lando Norris... die de pole pakt. McLaren die op voorhand zegt, we hebben er niet veel vertrouwen in dit weekend, en dan pak je die zomaar de pole op vrijdag.
Ja, die verschillen die vallen natuurlijk een beetje weg als het regent. Of de verschillen die je in het droog zou zien tussen wagens. Ik denk ook tegenwoordig dat ze iets minder helemaal de andere kant op gaan met afstellingen in vergelijking met vroeger, tussen regen en droog. Of dat er misschien niks gebeurt.
Zo goed als niks.
Ja, zo goed als niks. Vroeger ging je echt naar een regenafstelling. Dat gebeurt niet meer, dus... Maar... het is altijd fijn om, denk ik, de beste piloten ter wereld te zien vechten met hun wagen. De limiet te gaan opzoeken. Er zijn ook meer alternatieve lijnen mogelijk. Andere ideeën. En dat maakt het net zo interessant. En dan vind ik wel dat Lando Norris, en dat zien we dan later in het weekend ook terugkomen, er zeer goed uitkomt. En op zondag ook. Die sprint race, daar dachten we even dat McLaren totaal de mist in ging gaan. Maar wat er dan op zondag gebeurt... dus ja, voor Lando Norris... die is toch in mijn 18 nog gestegen, moet ik zeggen.
Ja, heel het weekend. Pole op vrijdag, zaterdag in quali 4 en 5.
Ja.
En dan P2 op zondag ook nog. Slim gereden.
Fantastisch.
Gewoon entire management zo goed. Zo fijn gereden. Als je naar keek, die gebruikte niet de extreme van over de curbs te gaan om de banden niet te beschadigen. Die stresste minder op die banden. En ik denk dat we kleden tussen die sprintrace en uiteindelijk de race op zondag... nog wel iets heeft gevonden, waardoor ze de balans tussen voor en achter iets zuiverder hebben gemaakt. En minder stress.
Auto was zondag zeker en vast goed. Piastri kwam er niet aan te pas, laat ons zeggen. Zeker niet aan het ritme van Lando, maar die had dan ook op een bepaald moment een beschadigde auto enzovoort. Maar voor ene keer was hij er wat minder bij. Maar die driver line-up van McLaren is spectaculair goed. Hè?
Ja, Piastri... tweede jaar, sophomore year, heb je altijd zo'n sophomore slump. Dat is in veel sporten zo. In de Formule 1 is dat niet anders. Ik denk niet dat iemand moet twijfelen aan het talent van Oscar Piastri. Omdat hij nu iets minder is dan Norris, dat hij daardoor een mindere rijder is.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet, nee. Nee, zeker was het niet.
Norris dan, die eindigt tweede op zondag. Eigenlijk had hij nooit tweede mogen worden, hè? Dat het altijd Perez moeten zijn.
Ja.
Als je de machtsverhoudingen bekijkt. En aan Perez dat dan wel wat excuses... Maar had hij die wel mogen inroepen?
Ja, het team heeft, denk ik, iets trachten te doen wat uiteindelijk niet gewerkt heeft. Maar, hallo, van hier in de studio is dat allemaal gemakkelijk.
Tuurlijk,
maar
daarom zitten wij hier. We weten dat het gemakkelijk is, hè?
Het team is zeker en vast overtuigd geweest dat ze de juiste dingen aan het doen waren. Maar achteraf is dat gemakkelijk te zeggen van, hallo, laat hem toch rijden en wordt tweede. En je hebt groot gelijk, Dennis. Hij had tweede. Dan stond Lando nog altijd op podium en dat was dan nog altijd een fantastisch resultaat. Maar ja, ze hebben niets geprobeerd te doen en dat is in de mist gegaan. Nogmaals... heel dat weekend is ook voor de teams een soort van leren van hoe gaan die banden hier. Hè? Gaat Hamilton op de baan en na een paar ronden zegt hij... ja, maar dit zijn helemaal verkeerde banden. Ja, hallo. Een team met alles bij elkaar, 800 man. En ze sturen hem buiten met de verkeerde band. Maar ze hadden gewoon te weinig data. En ze hadden in hun simulaties dan, laat ons zeggen, toch gedacht van... ja, dit is de... Natuurlijk doen ze dat omdat ze denken, overtuigd zijn. Ze zijn zelf overtuigd met hun data enzovoort. Ja. Dat de juiste keuze is.
Tuurlijk.
Maar dat is niet altijd zo.
Tuurlijk.
Want het meest complexe aan de koersauto, geloof het mij, is dat kleine stukje zwart dat op de, aan de grond plakt, laat ons zeggen. Hè. Dat kleine stukje...
Het enige punt van contact.
Patch, van de racing tire, dat enorme schokken maakt in temperatuur, tijdens het remmen 15, 18, 20 graden, soms per seconde omhoog gaat. Aan het begin van het remmen aan de binnenkant, dan langzaamaan door de druk die wandert dat naar de buitenkant enzovoort. Mm. Dan begint een bocht, dan de voorbanden iets meer, dan de achterbanden iets minder. Aan het eind van de bocht op acceleratie, hup, de achterbanden weer. Oh, jongens, dat is van een complexiteit. Daar bestaan geen fatsoenlijke modellen van, hè. Tot op vandaag niet, hè. En daar wordt veel in geïnvesteerd, hoor.
Maar ik heb me al afgevraagd, van, wel, als je nou zou zeggen, we gaan die banden beter maken, dat betekent, die kan er harder op stressen, harder op rijden. Zou dat de verhoudingen veranderen binnen de Formule 1 of niet? Of gaan we eigenlijk gewoon hetzelfde krijgen, maar gewoon met snelle rondetijden? Want dan gaan Formule 1-teams gewoon toch weer telkens gaan naar de perfectie te benaderen van het window waarin dat werkt, hoeveel ronden dat je erop mag stressen. Er is altijd een kenbare of een gekende limiet. Nu is dat hier. En als je die limiet hoger legt, dan is die ook nog altijd even bekend.
Maar die aanpassingsperiode, die verschilt van het ene team naar het andere. Mm. Want er zijn teams die dat sneller, beter begrijpen, of die ook met een beetje geluk rapper op de juiste solutions komen. En die maken dan sneller progress naar de nieuwe limiet, vastgelegd door de nieuwe banden.
Ja.
En die anderen komen een beetje later. En drie jaar later, hoogstens anderhalf jaar later, is alles weer hetzelfde.
Ja.
Dit McLaren, hoe ver kunnen zij evolueren, denken jullie? Want we hadden het net al over die updates. Door die budget cap zijn er minder mogelijkheden om echt hard door te ontwikkelen. Maar als je kijkt naar de stappen die McLaren gezet heeft, hebben we het denk ik elke week al over gehad hier, tenminste elke aflevering. Sinds de zomer vorig jaar zijn die gestaag gegroeid. Die prestaties zijn stabiel geworden op de meest positieve manier die er is. Hoe ver kunnen die nog groeien, dit seizoen alleen?
Bij aan groei is in principe natuurlijk geen enkele limiet, allerlaatste stukje gaat zeker en vast heel moeilijk zijn. En we mogen ook niet vergeten, Red Bull heeft ook hetzelfde budget.
Ook
Red Bull heeft al de beste mensen, laat ons zeggen, de laatste jaren zeker en vast de beste mensen samen om de nieuwe auto te ontwerpen. Mm-hmm. Maar het zijn diezelfde beste mensen die ook die auto doen evolueren. Dus Red Bull inhalen is geen sinecure. Nee. Dat is echt niet gemakkelijk. Maar ja, soms op dit moment lijkt het wel dat Ferrari en McLaren toch de gap gemiddeld sluiten. Hè. Over Ferrari gaan we dit weekend niet hebben. Maar
want toch moeten jossen. Zeus moet het op tafel liggen.
Ja, maar ik moet op tijd thuis zijn. Hè. Ja. Maar,
Nogmaals,
die twee zijn de gap aan het sluiten. Mercedes is op dit moment helemaal niet de gap aan het sluiten.
Maar kan je zeggen dat je aerodynamica-teams hebt en motorenteams? Of is dat echt veel te oppervlakkig? In de zin van, als je kijkt naar het vorige tijdperk, Mercedes, hybride motoren, daar extreem goed in. Dan nu een meer aerodynamica-generatie, waarin dat Mercedes dan eigenlijk duidelijk met een minder sterke auto komt, maar niet komt met een minder sterke auto. Ze hebben blijkbaar ook niet de evaluatietools om het juist te interpreteren wat ze eigenlijk proberen te doen. Of ze hebben meer moeite met daarin juist te schieten dan de juiste kant.
Ik denk dat gaan vooruitlopen zijn op 26.
Ja.
Hey, 26 gaat opnieuw een beetje een eerste fase kennen van het nieuwe reglement, waar dat we een beetje deels in 2014 weer uitkomen, waar dat er soms wel grote verschillen waren, of niet soms, toen waren er grote verschillen tussen. Natuurlijk, het reglement van 2026, volgens mij gaat dat nog wel een paar keer een aantal details hard van heronderhandeld worden, want er zijn een aantal dingen. Ik bedoel, op dit moment lijkt het dat je in het midden van de rechte lijn in Monza eventjes van het gas moet gaan, want anders raak je er niet. Hallo, ik bedoel, men heeft gelukkig die tools om vandaag veel te simuleren. Men komt erachter dat sommige dingen niet helemaal kloppen. Dus daar gaat nog wel wat aan veranderen. Maar 26 gaat in die zin een beetje op 14 lijken. Dat de ene motor wel degelijk. En er zijn volgens mij twee motorenontwikkelaars van de vier die er op dit moment zijn, die duidelijk verder gevorderd zijn dan de twee anderen. En dan gaan we dat op dat vlak misschien weer een surprise zien.
En welke zijn dat dan volgens jou?
Een grijze en een rode. Nee, dat gaat over Mercedes. Dus
Haas en...
En...
maar ook chassis.
Ja, en dan... Mercedes in die periode had natuurlijk een totaal andere technische crew dan vandaag. Behalve James Allison, die weer terug is. Maar die toen echt wel iemand was die beslissingen nam. En nu meer zo... Ja, hoe moet ik zeggen, het managementrol van die de technische directeurs managementrol meer focus dan de beslissingen te nemen. Misschien doet hij dat pas voor de volgende auto. Het zou kunnen, ik weet het niet. Maar de situatie is niet te vergelijken.
Maar denk je dat
bij Mercedes.
Ja, maar denk je dat ze bij Mercedes nog zo lang willen wachten? Want als je kijkt naar dit weekend, ze hadden die tweede plaats dan in de sprintrace voor Hamilton, maar dat was een doekje voor het bloed, hè?
Absoluut.
Ja. Amai.
Het was even een zoethoudertje.
Hey, maar... Mercedes heeft te weinig downforce. Die aero-efficiency is niet up to the job.
Ja. Had je dat verwacht, Sam, dat het voor het seizoen dat zo erg zou zijn bij Mercedes? Want na vorig jaar hadden ze echt gezworen... Volgend jaar wordt het anders. We hebben die slechte basis van die auto die we de afgelopen twee seizoenen hebben gehad. We gaan het helemaal omgooien. We willen een nieuwe frisse start. En je ziet, die frisse start is allesbehalve fris.
Ja, allee, ik bedoel, uiteindelijk de evaluatie die wij dan doen vanuit de studio, is dat mist natuurlijk heel veel info, hè, en heel veel elementen.
We praten alleen maar met de dingen die wij natuurlijk ook kunnen weten.
Omdat ik er zelf natuurlijk in zit, snap ik wel wat er allemaal mankeert om eigenlijk een degelijke analyse erover te maken. Maar... voor mijn gevoel was het wel zo dat als je nou twee jaar met een bepaalde generatie auto werkt en wat je er ook aan probeert te doen, eigenlijk is het bijna gokken, dan denk ik inderdaad, dan had ik een beetje het gevoel gekregen van oei, Mercedes weet eigenlijk niet echt goed. Er mankeert ergens in het proces van evaluatie en validatie in de sim en alle data die ze hebben, is er iets dat niet aan het werken is. Anders zou je uiteindelijk, ook al is de vooruitgang traag, toch ergens naar een betere richting moeten gaan. En bij Mercedes leek het altijd zo toeval van als ze op het juiste circuit terechtkwamen, toevallig werkte het. En een sessie later, als de temperaturen veranderden, dan werkte het niet meer.
Ja, wel, ja. Er is een beetje van dat probleem natuurlijk. Maar aan de basis ligt volgens mij toch gewoon de aero-efficiëntie van drie auto's minstens is beter dan de hunne. Mm. Significant beter. Dus dan zit je aan een groot basisprobleem. Dan hebben ze een balansprobleem. Ze hebben altijd van achter te weinig. Dus die auto is onstabiel in snelle bochten. En dan is het ook een kwestie van... Oké, wij aerodynamicists zeggen... onze cijfers zijn wel vergelijkbaar met... laat ons niet zeggen de beste, maar wel de twee volgende op de grid. En de mensen op de piste zeggen... ja, maar zoals jij... de ride heights in elkaar steken, kunnen wij niet meer rijden. Of de piloot zegt, nee, maar dat is niet meer te rijden. Ja, dan krijg je een situatie waar dat je een theorie hebt, of ook een 3D, een echt bestaande, in de windtunnel bestaande testen met testresultaten, die wetenschappelijk kloppen, maar ze zijn niet applicable op circuit. De rijders kunnen er niet meer rijden. Ja, dus begint je kleine aanpassingen te doen. Eerst en vooral dat Popezing-probleem van vorig jaar. Ja, dat heeft al alles door elkaar gesmeten natuurlijk. Want in één keer konden die auto's helemaal niet rijden zoals ze bedoeld waren om te rijden. En dan moesten ze helemaal anders aan. En dan is men beginnen werken om dat probleem, dat stalling-probleem op te lossen. Mm. En het ene team vindt daar nog in dat proces nog wat extra. En het andere team moet alsmaar... weggeven om stabiliteit in die auto te krijgen en aerostabiliteit te krijgen. Ja, dan kom je in een straatje, in een negatieve spiraal eigenlijk. En dan heb je een technisch directeur nodig die zegt, nu is het gedaan.
Zo gaan we het doen.
Jullie zijn wel verantwoordelijk. Wij moeten 100 punten meer, 80 punten meer hebben. Anders geraken we er niet. Dus er moet downforce komen. Ja, op een efficiënte manier. Ja, voilà, ja. Maar daarvoor moet je in de windtunnel gaan, maar dat is gelimiteerd. Daarvoor moet je CFD doen, maar dat is gelimiteerd. Enzovoort enzovoort. Het is echt niet eenvoudig om dat in te halen.
Het komt wel neer op mensen. Het komt wel neer op
absoluut.
Departementen.
En talent van mensen.
Ja, laten insluiten op elkaar, zodat die auto is een... dat is een departement plus dat, plus dat, plus dat. Het is niet één iemand die zegt, dat is het concept en zo werkt het. Dat betekent toch dat alles... goed op elkaar moet afgestemd zijn. En dat is toch het aantrekken van het juiste talent, het management van het juiste talent.
Ja.
Dat hebben ze bij Red Bull dan beter gedaan dan bij Mercedes.
Maar ik wil nog ter verdediging van al de professionelen die het goed menen met hun job, inroepen toch. Het gaat verdorie om 4/15 hier en daar. Ja. Het wordt ten opzichte van een Red Bull, een excellente Red Bull, gereden door zeker was het een van de drie beste piloten die ooit op deze aardbol de laatste 125 jaar hebben rondgelopen. Nou ja, hallo zeg, eenvoudig is het niet, hè. Nee.
Daarom, 4/15 is in de hedendaagse Formule 1 is een eeuwigheid blijkbaar. Hè?
Ja, dat is zo, ja.
Is te veel in ieder geval.
Ja, dat is waar, dat is te veel.
Nou ja, maar veel in Shanghai waren het 7/18. Ja,
maar je merkt het ook aan de reacties. Lewis Hamilton, we kunnen niet zeggen dat dat een slechte rijder is. Hè? Dus ik denk dat het minste is dat we kunnen zeggen, als hij 7 keer wereldkampioen wordt, heeft al lang genoeg bewezen wat voor, een klasbak hij is. En als je hem dit weekend over de radio hoorde praten, dat is niet omdat hij wil klagen. Hè? Die zou maar al te graag goed vooruit gaan in die wagen, hè.
Ja, uiteraard.
Dus niet met volle goesting dat hij zit te zeggen, dat werkt niet, dit lukt niet.
Je kunt zijn uitspraken altijd maar, correleren.
Dit snijden we er straks eventjes uit. Als men merkt dat hij op dezelfde plaats remt, van de ene sessie naar de andere,
ja.
En in het tweede geval begint te lamenteren over blokkeerde wielen en stabiliteit is niet hetzelfde, maar de wind is ongeveer 180 graden gedraaid. Dat is iets dat hem 5 jaar geleden en 10 jaar geleden niet zou overkomen.
Mm-hmm.
En vandaag overkomt dat.
Hoe verklaar je dat dan?
Is dat focus?
Ah, ik zal hem bellen straks.
Nee, maar eigenlijk niet.
Minder de focus als vroeger. Minder.
Ja, ken je andere piloten waar die dat ook gehad hebben, bijvoorbeeld? Waar dat ineens bij geswitcht is?
Vettel was misschien ook wel iemand die dat een beetje gelost heeft, hè?
Kijk, we moeten het niet bij andere piloten gaan zoeken. Lewis was enorm, enorm sterk in al die details. En nu is dat, blijkbaar komt het voor bij hen, dat hij daar naast kijkt, dat hij dat niet meer...
Of goesting. Ik kan het zien. Hey, goesting zijn. Want bij hem zie je wel, vind ik, en dat vond ik dan wel in die sprint race, dat hij op de eerste rij start en dan wel terug zo de gebetenheid, dat ziet er wel dan terug uitkomen. Maar dat is enkel als hij in een situatie zit dat hij kan winnen, vind ik. Als
een gebrek aan ambitie en goesting gaat hij toch nooit hebben?
Jawel, en ik denk soms dat zal hij misschien niet graag zeggen, maar ik denk als hij ergens op de 5e rij start, op de 4e rij start, dat hij helemaal niet zo racy lijkt dan dat hij vooraan start. Dat is precies wat dat zijn... moet ik dat zeggen, zijn instinct meer aanspreken.
Want dat gaat zondag uiteindelijk nog wel van plaats 18 naar plaats 9. Het is niet dat die anoniem achteraan...
Zou nooit op 18 moeten zitten met die auto. Natuurlijk.
Dat is waar, maar het is wel gebeurd. Maar het is niet dat die anoniem achteraan blijft rondrijden, ook niet. Hè?
Die doet zijn best, maar ik vind dat zijn best doen er beter uitkomt in de meest extreme situaties, in de positieve zin, dan ergens gemiddeld zijn.
Maar ik denk dat ook wel psychologisch te begrijpen is.
Ja, natuurlijk.
En ja, eerlijk gezegd, ik zou er niet meer in investeren zoals sommigen doen voor de volgende 2 jaar. Maar ja, wie ben ik? Hè? We zullen wel zien. Hè? Misschien he picks it up again. En,
dat is een beetje een rode lap voor de stier.
maar ik denk toch dat hij wel, laat ons zo op een heel populistische manier zeggen, ik denk dat hij toch over de...
Ja, zijn hoogtepunt is...
Dennis, die man is 40 jaar ondertussen ongeveer.
Fernando Alonso is 43.
Ja, maar Alonso, het is fenomenaal. Maar ik vind het een klein beetje een andere persoon toch, als je hem ziet rijden, inderdaad, ja, dan Lewis. Alonso, die weet ook niet meer wat het is om wereldkampioen te worden. Hè. Dat is zodanig lang geleden dat wij het allemaal...
Die heeft een verse goesting om nog eens wereldkampioen.
Maar die inderdaad
mensen
is
die geboren zijn in het jaar dat hij voor het laatst wereldkampioen is geworden,
kijken nu
zijn
voor
dit jaar volwassen.
Ah, ja. Zo, oké. Okay. Ja.
Ja. Dat is een volledige kindertijd eigenlijk die voorbij is.
Nee, het is een absolute animal. Hè. Het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar.
Gevoel.
Maar datzelfde gevoel krijg ik niet bij Lewis, hoor.
Ik ben wel benieuwd of hij dat bij Ferrari misschien net wel weer gaat hebben. Als die auto van Ferrari, als die blijft evolueren, en volgend jaar zijn die nog competitiever, ben ik heel benieuwd welke Hamilton we dan gaan zien.
Rekent daarop natuurlijk, ja, uiteraard.
Ik heb ook gehoord dat die al ver staan in de ontwikkeling van hun motor. Iemand heeft hem toegefluisterd. heeft hij juist gegokt, Lewis.
Ferrari, we zullen het er even over hebben.
Ja.
Zoals Heel even. Hoe moeten zij terugkijken op dit weekend?
Bah, dit was een slecht weekend natuurlijk. Hè. Ik weet niet precies waar dan... Ik denk dat ze zelf nog aan het analyseren zijn. Maar dat gebeurt natuurlijk. Hè. Vooral als je in situaties komt waar dat het griplevel totaal iets anders is dan de ene auto reageert daar gematigd op en de andere reageert daar nogal extreem op. En ik denk dat dat overkomen is. Ja. Ofwel hebben zij veel te hard willen proberen dat allemaal te begrijpen en zijn ze ergens zelf in de mist gegaan met de setup of zo. Ik weet het niet precies, maar het trok op niks natuurlijk. Ja,
vooral zaterdag in de kwalificaties had ik daar meer van verwacht. Dat ze daar achter de twee McLarens eindigen, dat vond ik heel verrassend.
Ja, klopt. Dat is ook niet echt de positie waar ze in zitten in het kampioenschap. Als je kijkt naar de vorige races, totaal niet de verwachting, maar ik denk inderdaad dat ze sterk zijn en dat ze verbeterd zijn in vergelijking met vorig jaar in hetgeen dat ze kenden. Hè. En dan kom je in een situatie inderdaad van het ongekende in de griplevel dat inderdaad helemaal anders is. Ja, en dan mis je precies toch wel ergens de snelheid om je daar juist op af te stemmen. Hè. Ja.
Wat we wel gezien hebben, is een duel tussen de twee Ferraris.
Ja.
In de sprintrace op zaterdag.
Eigenlijk is dat duel er al heel het seizoen. Hè.
Maar ja, maar nu hebben we het op de baan gezien. Heel stevig aan de reactie met Leclerc. Die zei, wij, en dan zich snel corrigeerde, hij wil liever tegen mij vechten dan tegen de andere rijders. Wat ik wel mooi vind aan Leclerc altijd, die kijkt wel in de spiegel. Die geeft ook toe, maar ik heb zo'n dingen ook al gedaan. Ik kan zoiets appreciëren als iemand dat toegeeft. Als hij kritiek heeft, maar dan ook meteen kritiek op zichzelf heeft.
Ja.
Vind ik heel fair van zo iemand. Maar wat vinden jullie daarvan, dat ze dat op de baan zo uitvechten? Je kan dat op zoveel manieren interpreteren. Je kan dat interpreteren als sportiviteit, concurrentie. Ja. Of ook als van als je kijkt naar Carlos Sainz en je weet, die is weg na dit seizoen, die trekt zich er niks meer van aan. Die denkt, mij kan het niet meer schelen, man.
Nee,
je kan dat op zoveel manieren interpreteren.
Ja, die mentaliteit denk ik niet dat Carlos echt in zich heeft. Maar ik denk dat Carlos wel een klein beetje... eerst en vooral een heel moment van euforie had om bij zijn landsman Alonso voorbij te rijden. En dan te merken dat hij iets vergeten heeft uit zijn kartingperiode voor die volgende bocht 9.
Deur te sluiten.
Door naar links te gaan, door de deur dicht te houden.
Ja.
Ja? Want daarna, wat dat na 10 komt, dat is,
allemaal
dat
gevolg,
is te kort om voorbij te gaan enzovoort. Dus
klopt.
Daar heeft Alonso wel zijn kartcarrière nog eventjes in herinnering gebracht en hup, binnengestoken. Op een manier dat op niks trekt natuurlijk. En dan gaat er iemand en de derde gaat er dan mee lopen, oké. Okay. En op dat moment heeft Sainz natuurlijk eerst en vooral een moment van... Wat heb ik hier voor een domme tour uitgehaald? En... Ja, dan komt dat gevecht nog een paar ronden binnen bochten verder, zeker of zo.
Ja, hij heeft terug tussen gegooid, maar uiteindelijk pek je me verloren.
Ik denk ook, kijk, van buiten ziet dat er wel misschien erger uit dan dat zij het in de auto meemaken, hoor. Maar het zag er goed uit. Hè. Ik lust dat wel. En er heeft niemand, denk ik, zitten roepen van Ferrari. Van, pas op.
Heeft zitten roepen.
Ik vond dat geen zwaar gegeven. Ik bedoel, zitten er duidelijk op een half minuut tijd posities te wisselen onder vijf auto's bijna. Ik vond dat niet extreem. Ja, je zit in gevechten. Je hebt weinig tijd soms om al je spiegels te checken en om alle info te hebben. Als je in die wagen zit, dus ja, je verdedigt een beetje, ga naar binnen. Je schat misschien een klein beetje in die hairpin. Je griplevel wat fout in, waardoor je wat breder komt. En Leclerc zit er dan toevallig. Ja, ik weet niet, het was niks intentioneel in mijn ogen. Het was wel grappig, want achteraf hebben ze andere verklaringen afgelegd over dat ze het hadden bijgelegd.
Ja, is het echt?
Ja, Leclerc zei, we hebben erover gepraat, wat volgens mij een politiek slim antwoord was. En Sainz zei vervolgens van, ja, wat ik lastig vind aan de sprintweekends, dat er geen tijd over is om met elkaar te praten. Dus we hebben elkaar nog niet gesproken. Dus dat was wel grappig om te merken, het verschil misschien. Sainz was eerlijk en Leclerc die speelde het juist.
Wat dan wel positief is voor Ferrari, het is dan geen goed weekend voor hen en ze eindigen wel op 4 en 5 op zondag. Als het dat maar is, na de twee Red Bulls en één McLaren, als dat zo'n slecht weekend is, dan denk ik dat ze bij Ferrari toch niet...
Bij Mercedes het nog slechter.
Ja, maar als je natuurlijk van een weekend terugkomt dat je 1 en 2 waard enzovoort, dan zie je toch in één keer, en vooral in qualifying begint het al, hè, dan weet je dat het toch moeilijk gaat worden. Hè. Maar om nog heel eventjes terug te komen, dat die twee rijders van hetzelfde team toch, handje de voorste, mentaliteit in zich hebben. Dat zal nooit verdwijnen, dat zal altijd zo zijn. Dat begint bij het ondertekenen van het contract.
Inderdaad.
En dat houdt op aan het einde van de laatste race. Nee,
is altijd zo geweest, hè?
Maar dat is meestal gezond, soms zeer ongezond.
Wat deze situatie gewoon anders maakt, is omdat we weten dat Sainz na dit seizoen weg moet. En dat geeft het gewoon een ander soort laag.
Ja, ik weet het, maar ik zie niet direct in de actie waar dat direct meespeelt. Hoor. Sainz gaat nog heel hard vechten, maar voor resultaten. Mm. Want Sainz is een harde werker die weet dat door hard werken, door nooit op te geven, soms resultaten komen.
En daarom is hij ook sneller dit
jaar. Dat vind ik mooi. Ik vind dat mooi. Leclerc, die zo gezegd van natuurlijk talent, torenhoog bovenuit steekt. Ja, beste vriend. Doet u best, hè, want anders gaat Sainz met de laurieren lopen. Hè, met de champagnefles lopen.
En daar heb ik ook respect voor. Want je ziet dat bij Sainz, die heeft gewoon altijd hard gewerkt. Heeft dat altijd moeten doen. Heeft misschien puur intrinsiek wel minder richting raw talent van een laptime te zitten. Maar goed, dat is niet alles. In een organisatie werken is ook echt werken. Hè. Dat vind ik Sainz, dat vind ik de veel sterkere man. Ik weet dat Ferrari verliefd wordt op piloten die pure snelheid hebben op de ronde. Ik vind Sainz een veel meer matuur persoon binnen de organisatie Ferrari dan Leclerc is. Ik zou nooit mijn geld op Leclerc hebben gezet als je Hamilton aantrekt. Maar goed.
Over natuurlijk talent gesproken, Fernando Alonso. We hebben hem al even vernoemd daarnet, maar ik wil het toch nog even over die start hebben.
Die start maakt gewoon duidelijk wat hij zo goed kan. Die kan heel snel de limiet vinden van een bepaalde situatie. Oké, het is start. Je hebt ondertussen al een paar uur niet echt gereden. Hè? Dus je start en direct voelen van dit is de limiet op dit moment met deze temperatuur. Dat vind ik dat hij zo uitzonderlijk goed kan. Waardoor hij echt op het randje kan rijden in die eerste ronde. Waarin je ziet de piloten, andere piloten, die maken een inschatting. En vaak rijden ze daarom een beetje onder de limiet. Hè? Om er niet af te gaan, dat doet Alonso beter.
Ja, dus dat doet hij inderdaad excellent. Ja. Dat doet hij zeer goed. Nog een kleinigheid op te merken. Toevallig de twee Spanjaarden in de allerlaatste bocht, waar dat ze allebei ongeveer een pirouette gaan maken. De ene wel, uiteindelijk de andere niet. Er is iets heel moois te zien daar. Volgens mij, we moeten het eigenlijk aan Sam vragen, maar hij reageert niet. als je Sainz ziet,
stuur.
Die auto gaat dwars, en die reageert wel degelijk 3/10 van een seconde te traag, 2/10 van een seconde trager, om tegen te sturen, en het is te laat.
Ja.
Terwijl dat Alonso...
De correctie doen, hè.
Die correctie zodanig naturel in zich heeft zitten, die anticipeert, die zit met zijn gedachten 4 meter voor de auto, Sainz 4 meter achter de auto. En dus dat stuur van die auto van Alonso points altijd in de juiste richting. Ja,
dat is inderdaad.
Daarom is die niet te laat, daarom is die niet gespint. Daarom heeft hij geen crash. Daarom wordt hij uiteindelijk eindigt hij waar dat hij eindigt.
Dat is dat is ongelooflijk. We hebben dat in de studio ook gezegd. En dat zag je enkel aan de onboards. Dat hij inderdaad, als hij erop exit en die raakt daar het grind, dat hij direct die correctie en die dwingt gewoon, die neutraliseert het overstuurmoment.
Ja, absoluut.
Door die kleine reactie te doen, dat kan je doen in een raceauto. Dat is natuurlijk hetgeen dat je leert vanuit de karting en dat wordt opgebouwd. En Sainz inderdaad, die was nog altijd, die stuurde nog altijd naar links en dat is de kant waar hij naartoe is geschoven. Hè. Dus dat was heel, heel opvallend en op die leeftijd dat nog zo doen. Ja, dus.
Ja, op die leeftijd heeft zijn contract nog verlengd. Dat hij zeker tot zijn 45ste doorgaat.
Ja.
Is het een goede zaak voor Aston Martin dat ze met Alonso blijven doorgaan?
Voor Aston denk ik wel.
Ja, dat denk ik wel, ja. Je ziet, wie kan Aston Martin anders hebben om dat niveau met grote zekerheid te halen?
Ja.
Die vraag moet zich stellen. Hè.
Omdat we ook weten dat het andere zitje toch bezet is. Er is één zitje dat dan ingevuld kan worden door iemand die niet Stroll heet.
Ja, momenteel.
Ja, maar het is ook iemand die nu en dan momenten heeft. Vorig jaar in de zomer had Lance wel een moment zo van... Wat doe ik hier precies? Ja? Moeilijk moment. En dat is lastig voor die gast, hè, want die staat natuurlijk ook onder druk. Hè, dus uiteraard is hij geholpen door de situatie die we allemaal kennen. Maar niet tegenstaan. Ja. Formule 1 rijden is wel een intense bezigheid. Hè. En dan naast Alonso zitten. En aan zijn leeftijd. En na zoveel Grand Prix. Lens heeft ondertussen 100 en zoveel Grand Prix gereden. Ja, ja. En je wordt verdorie iedere zaterdag in qualifying. Krijg je een lap rond de oren, zeg. Van een van 42 jaar.
Van een man die 18 jaar geleden wereldkampioen is geworden. Zot, voor de laatste keer. Is het een goede zaak voor Alonso dat hij blijft bij Aston Martin? Of had hij naar een ander team moeten uitkijken? Want er zijn vrije zitjes na dit seizoen.
Ja, maar hij zal een goede deal gedaan hebben met Lawrence.
Maar puur sportief, dat was dan, puur sportief, hè? Niet aan het financiële denken.
Ik denk dat Alonso liever in de Red Bull zou zitten, maar ja, wie niet. Hè? Allee, ik bedoel, los van dan, als je niet dan kijkt naar contractuele zaken.
Maar naast Max en de andere, ben niet denk, zo zeker. Maar,
zou het toch durven, denk ik, hoor. Nee? Allee, ja, dan maakt hij in ieder geval de meeste kans om eerst te worden. Nog altijd meer, ongeacht dat Max daar zit.
Ja, maar ik heb ook de indruk dat Alonso bijna van die challenge houdt om van een auto waar dat niemand echt van verwacht dat hij op podium kan... ik ga hem op podium
zetten. Nog streffer eigenlijk.
Want hij vindt wel ook van zichzelf trots. Dat hij een zeer grote bijdrage
heeft. Als je ook een eigenaar hebt die blijft zeggen van ik ga deze ploeg wereldkampioen maken, ja. Honda gaat erbij komen. Ja. Ja. Ik denk dat je ook wel overtuigd kan geraken van het project dan.
Ja.
Ja, het Honda vooral, dat is nog helemaal iets... is ook een gevoeligheid waar ze zich over hebben moeten zetten.
Dat is die Formule 2-motor.
Zijn ploegmaat dan, Lance Stroll. Die heeft niet zoveel punten gescoord. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
Allee, ik ben het eens met Jos. Wat hij zegt over, het is niet zo makkelijk voor die gast. Het is ook niet ongetalenteerd of zo. Dus dat
hebben
we
hier al genoeg besproken. Inderdaad.
Dat hebben we al genoeg besproken. Dat gekaderd, denk ik. Van, maar wat hij daar in die race doet...
bij de herstart.
Bij die herstart vind ik ver onder het niveau van een Formule 1-piloot. Ik zeg niet dat het niet kan gebeuren, hè, maar als het gebeurt, moet het denk ik wel zo eerlijk zijn met jezelf om toe te geven dat je niet gefocust bent. Ja,
voor de mensen die het niet gezien zouden hebben, hij rijdt in het achterwerk van Daniel Ricciardo. Ja. Die moet remmen voor de wagens die voor hem remmen, maar hij is degene die de collisie veroorzaakt.
Ja, en hij kijkt gewoon, je ziet zijn helm naar rechts wijzen, naar de binnenkant van die bocht. Dat zou je altijd doen als je naar de apex kijkt, maar niet bij een herstart wanneer je niet de normale racelijn rijdt of dat er auto's voor je aan het stoppen zijn. Ik weet niet, ik vind gewoon, dat is onder een level dat je moet doen om in dat niveau te zitten.
Natuurlijk, het was spitsuur het ingaan van een hairpin. Hallo, je moet gevoelig kijken, hè. Ja. Niks fout doen, hè. En afstand houden. Hè.
Want hij zei eerst zelf dat het de schuld was van Ricciardo, hè. Dat was heel duidelijk. Daarna heeft hij het een racing incident genoemd. En Ricciardo heeft daarop gereageerd met deze uitspraak. Blijkbaar ben ik een idioot en was het mijn fout. Dat deed mijn bloed koken. Het enige dat je moet doen is naar de auto voor je kijken in zo'n situatie. Ik doe mijn best om niet te zeggen wat ik wil zeggen, maar... fuck die gast. En ik ben nog vriendelijk, maar als dat is wat hij denkt...
Wel, Ricciardo geeft nog veel uitleg. Ricciardo had gewoon moeten zeggen, ik reed op 30 centimeter van de auto die voor mij reed. Waar wil je dat ik naartoe ga?
Ja.
Hallo? Zijn fysiek, hè? Er was geen plaats om iets anders te doen.
Nee.
Spitsuur.
Hoe komt het dan?
Ja, puur Lance Stroll zijn verantwoordelijkheid. En daar is de chaos mee even. Er valt niet heel veel over te vertellen. Hè. Het is gewoon wel de vraag inderdaad, of dat daar thuis hoort. Maar dat is de vraag die we ons zo vaak stellen. En ik stel me die vraag eigenlijk nooit vanuit de positie dat ik kritiek heb op Lance Stroll, omdat ik hem zo slecht zou vinden of zo. Maar ik stoor mij wel aan het feit, de wetenschap, dat er zo weinig plekjes beschikbaar zijn in de Formule 1 en dat er wel genoeg talent is in de wereld om die plekjes te vullen. Dan stoort het mij wel wanneer ik twijfel aan iemand die echt gemotiveerd is om daar te zijn.
Ik vind het
dat
ook,
is wat mij stoort.
Ik vind het ook vreemd. Als je al, hij heeft toch wel ervaring genoeg, je zei het net nog, Jos, dat je dan eerst zegt, het is een fout van een ander, dat je dat zegt in de pure adrenaline, kan je ook begrijpen. Hè? Je hebt een
botsing
gehad,
dus anders,
kan je nog denken. Maar daarna, als alles is weggegaan, je bent wat kunnen kalmeren, zeg je, het was een gewoon race incident. Ja, nee, dan moet je ook wel die verantwoordelijkheid nemen en het gewoon kunnen ownen, van ik ben daar de fout gegaan. Als je 20 jaar bent, dat is iets anders. Maar intussen heeft hij wel die ervaring om dat toch te doen. Lijkt mij.
Het is een beetje...
Volgende vraag, Dennis.
Oké, Daniel Ricciardo, het slachtoffer. Het slachtoffer van die botsing, van die aanrijding.
Daniel is de laatste...
Hij is oké bezig.
Deze is weer wat op speed gekomen, lijkt mij. Hè.
Je hebt gewoon twee keer op rij pech gehad, eigenlijk. Zeker nu.
Ja, inderdaad. Maar natuurlijk, toch is ook Ricciardo niet direct aan het beantwoorden van de vraag die hem eigenlijk gesteld wordt. Hè. Zijt jij de man die volgend jaar naast Verstappen in de Red Bull moet zitten?
Heeft hij die vraag eigenlijk al niet beantwoord? Maar is het gewoon nee?
Ik vind van wel. Ja. Allee, van wel.
Dat betekent niet dat hij niet met een wagen kan rijden, maar om dat niveau te halen, ik denk dat we dat antwoord ergens al wel weten gewoon.
Ja, oké, dat was het plan. Hè. Ik ben niet voor mezelf aan het spreken. Ik ben eventjes voor Red Bull aan het denken. Maar dat was het plan. Laat ons ook hem nog een keer proberen. Misschien, zeer waarschijnlijk nee. Hè. Ja,
als je nu kijkt naar wat hij gedaan heeft. Okay, hij heeft nu pech gehad dit weekend. Maar gewoon als je kijkt naar sinds hij terug is in de Formule 1 als actieve rijder, niet als reserverijder. Wat heeft hij gedaan dat beter is dan wat Perez zou kunnen? Niks.
Ja, dat is het ding. Van Perez presteert eigenlijk nog altijd wel binnen dat kader dat oké genoeg is. Hè. Ik bedoel, als hij tweede wordt in het kampioenschap. Voor de rest, tenzij je in een situatie zit dat je heel veel juiste data nodig hebt. Dus je moet altijd op de limiet rijden om te weten omdat het niet goed gaat. Maar in een auto die zo goed gaat, ik denk dat Perez niet echt veel dingen fout doet. Ik zie niet veel mensen die daar zouden moeten zitten die het beter gaan doen als Perez. Of waar het nodig voor is om die te kiezen, ik weet het niet.
Ik denk persoonlijk dat er wel een paar piloten rondrijden die iets krapper zijn dan Perez.
Ja, maar is nodig.
Maar ja,
voor Red Bull bedoel ik.
Mathematisch op dit moment niet. Maar natuurlijk, het kan een periode komen. Hè. Je moet altijd in Formule 1 moet je toch ook altijd een beetje vooruit denken en kijken. En dat je wel een keer iemand nodig hebt.
Twee goeie.
Een of andere dag vertrekt Max misschien. En één keer heb je een pilotenprobleem. Bijvoorbeeld, of een aantal auto's worden wel degelijk wat rapper enzovoort. In één keer is het niet meer, wordt de situatie wat precairder. Maar ook voor Red Bull is dat niet zo eenvoudig om iemand veel beter te vinden hè, dan Perez, inderdaad. En natuurlijk het systeem, hè, Perez, en publiek zegt hij wel nu en dan van ja, maar ik kan ook dit en ik kan ook dat enzovoort. Maar uiteindelijk, kijk, calm down en doe je job. Want ik herinner me nog vorig jaar dat hij na een paar Grand Prix zei, ja, ik kan ook wereldkampioen worden.
Miami.
Toen dacht ik van, dit is nu al gegeten.
Ja.
Dit gaat niet door. Hè.
Maar of Ricciardo, wat ook niet gaat doorgaan, want er waren dan de geruchten tegen de volgende grote prijs in Miami, gaan ze hem uit die wagen halen.
Ja.
Gaan ze nu ook niet toe naar wat er gebeurd is in Japan en in China.
Hij heeft een nieuw chassis gekregen dit weekend. Mm. En het is op basis van een gevoel, want zij zeggen dat ze niks kunnen zien aan dat chassis. Dus nu zal dat zich moeten bewijzen een beetje, dat het misschien wel al iets technisch gelegen heeft. Maar dan heb je een aantal races nodig om dat te gaan valideren, denk ik. Kan je niet zeggen, omdat je een beter weekend hebt, dat dus het chassis was. Dus we moeten nog zien wat in Miami even goed gaat.
Er worden regelmatig in de autosport chassis gewisseld en het is zelden de oorsprong of de oorzaak van het probleem. Mm. Want toevallig heeft nu Tsunoda een chassisprobleem.
Ja, inderdaad.
Een Monocoque-probleem. Eerlijk gezegd, Danny, ik denk niet dat Helmut Marko daar een groot probleem mee heeft om toch te doen wat dat hij van plan is. Eender wat dat te regelen.
Sorry, iemand is inderdaad.
Dat is niet zo'n zachte ei is hij niet. Maar of dat Liam Lawson dan de grote oplossing is. Time will tell. Hè. We zullen zien.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel voorstander voor piloten die ondertussen 150 en 200 Grand Prix gereden hebben, waar dat je niet meer van mocht verwachten dat ze een carrière à la Hamilton of Verstappen uit hun mouw schudden. Ja, vervang die en probeer nieuwe gasten. Ik ben daar wel voorstander van, want de Formule 1 met 20 piloten die allemaal 20 jaar willen rijden. Oh,
ja, echt,
is toch,
dat vind ik ook. Stoppen door nieuwe generatie.
Ja.
Dat zou toch zo moeten zijn, hè? Degene die met veel vuur starten. En
ik wil ook regelmatig nieuwe gasten zien, ja.
Bij Haas,
en uiteindelijk, pardon, dat wilde ik nog zeggen.
Zeg maar.
Het gaat in de Formule 1 over de 20 besten van de wereld, laat ons zeggen. Want men pretendeert toch
op dat
ruim
moment
boven de WEC en boven de Indy en zo te staan. En oké, dat mag allemaal van mij. Het zijn de 20 beste. En dan dat soort fratsen zien, à la, in dit geval,
Stroll.
Ja. Ja, dan mocht je inderdaad daar wel 3 minuten aan wijden en zeggen van, dit was niet goed.
Nee. Haas, daar hebben ze een puntje gepakt. Hulkenberg. Ja. Goed gedaan. Is zo iemand die al jarenlang in de Formule 1 zit, even weggegaan, teruggekomen. Magnus hetzelfde. Ook al gaan dat nooit kampioenen worden. Zit er al jaren in, maar goed voor Haas. Maar wel opvallend. We hadden het daarnet even over die updates. Alpine had er ook een paar bij. Ja, Haas en Alpine, die hebben een stap in de goede richting gezet. Of is het gewoon puur door die updates en gaan we over een paar weken weer moeten zeggen oké, het was gewoon even tijdelijk, even die updates die gewerkt hebben en al de rest heeft ze weer bijgebeend.
Ik vind persoonlijk bij Haas dat er duidelijk een andere aanpak is. Van door een jaar te groeien en te ontwikkelen. Ik denk dat ze voordien, onder andere leiding van een pitreporter, denk ik dat het nu is geworden, maar dat het iets anders in elkaar zit en dat er veel meer wat werd gewacht op een ideaal moment om dan een beetje gebruik te maken van pech van anderen of speciale race situaties of regen bijvoorbeeld. En nu lijken ze wel te werken naar die wagen echt beter te maken en stappen te pakken. Dat lijkt zo van buitenaf. Dus dat vind ik op zich voor dat team wel hoopgevend.
En bij Alpine? Mogen ze daar terug een klein beetje hoop beginnen hebben?
Waar is onze tijd nu niet echt op? Ja.
We hebben nog 6 minuten.
Nogmaals, de volgende Grand Prix zullen tonen waar dat naartoe gaat. Alpine heeft natuurlijk de hoop dat zij de volgende 4-5 Grand Prix nog stappen doen enzovoort. Altijd een nieuw pakket brengen en dat werkt, dat is al heel positief, want dat is niet altijd het geval, spijtig genoeg. En dat dan opnieuw helemaal exploiteren. Oké, 2-3 Grand Prix heb je daarvoor nodig en dan zit je er. Maar dan zijn er alweer 2 anderen die een update gekomen zijn. Dus ja, dat is de manier van doen, inderdaad. Maar het zijn allemaal kleine stapjes. En we mogen ze niet judgen op 1 Grand Prix, op 1 circuit ergens. En van Haas, dat is een klant van ons, daar mag ik niks aan zeggen.
Okay, dat is fair. Ja, Alpine, ik probeer daar gewoon ook eens een keer iets positiefs over te zeggen. Want we hebben die nu al 4 afleveringen lang moeten afkraken dat het niet meer normaal was. En ook terecht.
Maar ze hebben een goede line-up, vind ik dan, toch? 2 sterke piloten met veel zelfvertrouwen. Dus ik denk dat iedereen wel ergens wenst dat ze het beter doen. Hè? En dat is dit weekend dan toch enigszins gelukt. Verdeling tussen nieuw chassis voor Ocon, denk ik. En Gasly reed met het oude rond.
Klopt. Dat
dus
was inderdaad.
Een beetje gewichtsreductie op die van Ocon. Die heeft een punt gepakt, denk ik. Als ik me niet vergis, is hij op 10.
Elf. Hulkenberg heeft het laatste punt gepakt.
Maar toch dichtbij, of dichterbij dan ervoor. Dus,
dat is inderdaad, dichterbij dan ervoor.
Je baseert je denk ik op de laatste wedstrijd en dan is het goed. Natuurlijk voor een fabrieksteam, Renault zijnde, vind ik dat niet zo indrukwekkend. Maar
het is meer kijken naar waar ze vandaan kwamen de voorbije weken. Dat is het eigenlijk vooral. En dat was zo'n ongelooflijk dieptepunt.
In die zin is het goed, maar over het algemeen, ik weet het niet goed. Ja.
Ze hebben een touwtje uit die put gegooid. Nu is ze nog eruit klimmen, dat is nog iets helemaal anders. Het was thuisrace voor Zhou Guanyu. Geen punten voor Kik Sauber.
Sterk weekend op zich.
Op zich, ja. Bottas
qua snelheid, hè?
Ja. Bottas die Q3 haalt, had ik nooit zien aankomen op voorhand.
Sterker jaar vind ik Bottas. Ik had bij Bottas zoiets van die is zo in de zetel onderuit gegleden. Ik zit hier goed en ik word nog een beetje betaald en ik krijg nog een beetje Formule 1. En daarnaast doe ik een beetje zwaar nozele dingen.
Het is ook
maar dit jaar vind ik hem wel eigenlijk terug veel beter.
Maar het is ook gewoon een anoniem team, hè?
Het is een beetje een team in
Niet als we naar de wagen kijken, maar wel naar wat ze eigenlijk presteren. Of ben ik dan te streng?
Zwitserse discretie. Ik weet het niet.
Is het niet een
ik weet niet wat je precies bedoelt. Maar
het is toch geen team waar je niet echt op gaat, waar je vaak op gaat letten of het vaak over gaat hebben als je kijkt naar een Formule 1 race. Dan is Kik Sauber
buiten de kleur.
Ja. Buiten de kleur of Alfa of Romeo van de afgelopen jaar. Dan is het een ploeg waar je van denkt, die zijn er ook nog.
Ja, oké.
Zo bedoel ik het.
Ja,
de aandacht in Formule 1 gaat altijd voor 95% naar wat dat er voorin gebeurt.
Ja, klopt. Maar we hebben het wel over Alpine, terwijl dat ook een staartploeg is.
Ja,
dit jaar wel, ja. Ook omdat het plots opvalt natuurlijk. Ja. Ieder team begint altijd met de ambitie van we gaan minstens 1 plaats of naar voren gaan. En zij vallen eerst een keer 4 plaatsen achteruit. Wauw. Zij zijn 1 van de 3 teams nog altijd met 0 punten op dit moment.
Ja.
Ja, dat is sacraan. Ja.
Maar kan dat bij Kik Sauber zijn, dat die een beetje in de wachtkamer staan richting de Audi-project, dat toch voor een bepaalde stilstand heeft gezorgd? Of is dat zever, om het zo te zeggen? Ik ken dat niet.
Maar ik denk
het is toch een heel instabiel gegeven geweest, dat project. En veel ja, nee, twijfel in de media. Hey, die perceptie er rond is wel redelijk...
Ja, maar dat werkt intern bij Sauber niet direct nefast, hoor. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat allebei die teams wel deels een beetje met een oudere structuur zitten, waar dat relatief weinig in geïnvesteerd is. Die moeten toch wat upgraden, hoor. Als je ziet wat Aston Martin neergezet heeft in Silverstone, mon dieu, als dat de standaard is van Formule 1 vandaag, dan zijn er een paar die zich zorgen moeten maken.
Ja.
Het is toch ook, af en toe c'est une question d'homme, om te zeggen, welke star designers zitten daar nog enzovoort. Er is veel verloop geweest de laatste jaren ook, van goede mensen, en dat heeft dikwijls wel weer wat tijd nodig, om ofwel nieuwe goede mensen op te leiden intern, of die zichzelf evolueren tot zeer valabele mensen, ofwel op een of andere manier weer nieuwe mensen aan te trekken. En mensen aantrekken naar hun wil, dat is niet eenvoudig, hoor.
Nee. Goed, nog één ding zeggen over... Zeg maar.
Over Joe. Dat vond ik nog wel indrukwekkend om te zien dat hij dan... Allee, indrukwekkend
die emoties op het einde.
Ja, maar hij krijgt een plek op de grid, hè, op het einde van de race. Ja. Dat is toch al speciaal. Ik vind het goed, want ik denk dat een uitzonderlijke situatie is. Eerst de Chinees die een Chinese Grand Prix rijdt.
Helemaal mee eens.
Dus ik denk, dan moet je dat kunt dat moeilijk bij elk land gaan doen. Hè. In Silverstone zit hij met 4 wagens op de grid op het einde van de race.
Dit is wel unieker. En na 5 jaar, je bent er terug.
Maar ook een leuke anekdote. Tijdens de pitstops, want practice waren de vorige dagen voor de race... Iedereen weet dat er een probleem is bij de pitstops bij Kijkzauber. Elke keer dat het wel lukte, was het Chinese publiek dus echt aan het juichen. Dat betekent hoe dat ze eigenlijk de Formule 1 volgen.
Ja, dat is waar.
Ja. Dat is toch wel hoopgevend voor de Chinezen.
Inderdaad, dat is zeker en vast waard om eventjes over te hebben. Want ik herinner mij goed, meer dan 20 jaar geleden al, werd ik naar China gestuurd om te gaan exploreren. Wat kunnen we hier doen? Waar gaat dat naartoe? En ik kwam terug met het rapport en ik zei, ja, het gaat gebeuren in China, maar ik kan niet zeggen of dat binnen 2 jaar gaat gebeuren, of binnen 5 of binnen 10 jaar. Uiteindelijk heeft dat wel lange tijd geduurd, want autosport in China stelt echt tot op vandaag niet veel voor. Maar dan die Grand Prix vandaag met een Chinees op de grid, dat in één keer. Ik herinner mij koersen in Shanghai, waar dat zij... pardon, ik weet niet of dat publiek mag gezegd worden, maar de vrijdag was er geen kat. De zaterdag gingen ze in Shanghai rondtelen om de zondag een beetje volk op de tribune staan. Anders wisten die waarom dat ze die neergezet had.
Ja.
En nu leeft het daar.
En nu in één keer leeft het daar. Ah, oké. Ik weet niet hoeveel publiek dat er was, maar... op 1,3 miljard Chinezen 50 of 100.000 naar Shanghai halen, waar dat er 25 miljoen wonen in de stad. Dat is nog niet zo heel spectaculair, maar uiteindelijk, het is toch... Het enthousiasme was toch zeer bijzonder.
Het was heel mooi om te zien.
Ja, heel mooi om te zien.
Eén ding dat ik moet zeggen, dan moeten we afronden. Nog shout-out naar de helm van Alex Albon.
Ja.
De panda was fantastisch. Volgende grote
Chinese
prijs.
Show.
Ja, volgende grote prijs is in Miami. De state animal van Miami is de Florida Panther. Dus als jij nu ook met een panter rondrijdt in Miami, ik vind dat die moet beginnen. Thema. Elke grote prijs gewoon het nationale dier daarop zetten. En dan in België, ik weet niet welk dier dat ze hier dan moeten gebruiken. Zo'n gewoon manneke pis half. Doet er iets mee, maar ik vind elk elbow met iets begonnen.
Dat is eigenlijk
straal. Ja. Jos, bedankt om naar hier te komen. Sam, jij ook, merci. Over 2 weken is de grote prijs van Miami. Ben jij erbij dan?
Ja, ben erbij.
Grote prijs van Miami. En dan zijn wij er ook weer bij op Play Sports. Dus je kan u gewoon weer bij ons volgen. En dan is er ook een nieuwe aflevering van de Paddock. Bedankt voor het kijken, luisteren. Tot de volgende keer. Salut.